Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vijfde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op 8 juli 1841 in Londen. De titel van de preek is Geestelijke Tijden en Gelegenheden. Naar aanleiding van Prediker 3, vers 3 en 4. Voor in het vijfde zestal staat een voorwoord van de vertaler J. Nieuwland, die hij heeft geschreven in 1857, wat eerst voorgelezen wordt. Het oude spreekwoord zegt, gewoonte is een tweede natuur. En zo kon en wilde ik mij niet onttrekken aan het verzoek om ook dit vijfde zestal leerredenen van enig woord te doen voorafgaan. Maar welk een woord zal dat moeten zijn, zo vroeg ik bij mezelf. De leerredenen van Philpott zijn reeds overbekend. Ja, zo dat bijna overal bij de gesprekken over het geestelijk leven door de kinderen Gods, hun medegelovigen, gevraagd wordt, kent gij ook de leerredenen van Philpott? Wonderlijk zijn toch de leidingen des Heren met zijn volk. Dan weet hij hen van deze, dan van gene zijde te beschamen of op te beuren, te verootmoedigen of te vertroosten, te vernederen of te verhogen, te leren of te verkwikken. Hoe getuigt het niet van de Godheid en de wondervolle enerlei werking van de Heilige Geest, dat omtrent de levende godzaligheid in alle landen dezelfde spraak gehoord wordt, dat door de liefhebbers des Heren onder alle hemelstreken dezelfde taal gesproken wordt, dezelfde begeerte geuit wordt, dezelfde behoefte gevoeld wordt, dezelfde verzuchting geslaakt wordt, hetzelfde geloof geoefend wordt, dezelfde hoop gevoed wordt, dezelfde liefde drinkt, dezelfde Heere Jezus onmisbaar is, dezelfde geest wordt ingeroepen. Hoe lieflijk zingt Groenewegen daarvan in zijn lofzangen Israëls. Een leidsman alle lijden, één geest ons alle leert, om hetzelfde allen schreien, het hart staat ene weg gekeerd, we hebben hetzelfde ondervonden, elk praat uit des anders hart, één van taal en spraak en gronden, één blijdschap, één smart. O lezers, dunkt u niet dat de weg des levens, gelijk die ook in deze bladen wordt voorgesteld, een heilige en een veilige, een passende en genoegzame weg is voor een arme zondaar, die in zichzelf niets heeft, niets is, niets weet en niets kan voortbrengen dan zonden en ongerechtigheden. Alhoewel dit ook niet nodig is, terwijl de drie-enige Jehovah, de zaligheid, zomaar niet in de verte als een misschien te verdienen zaak heeft voorgesteld, maar deze reeds dadelijk uit en in zichzelf heeft uitgewerkt, voor ieder verloren zondaar die zich in het geloof op die God leert werpen en amen leert zeggen op het getuigenis van God. Ik heb niets in het bijzonder van deze leerredenen toe te voegen, dan alleen de zo menigmaal geuite bede, dat de Heere er zijn onmisbare zegen over zal mogen uitgieten, dat Hij genadig het gebrekkige en zondige weg mogen nemen, een verzoening doen over al het onreine, het welk ons in onze beste verrichtingen zozeer aankleeft, dat de Heere zich ook over dit zestal betonen mag een God te zijn, bij wie milde handen en vriendelijk ogen zijn, en het ook door middel van deze bladen kenbaar mogen maken en bevestigen, dat hij zijn volk geen land der donkerheid, nog dorre woestijn is, maar ze weten lijden in grazige weiden om zijns naams wil. Heeg, april 1857, J. Nieuwland. Dan komen we nu tot de preek over Prediker 3, vers 3 en 4. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Welk een voorbeeld is de koning Salomo van de ijdelheid van alle genietingen der mensen en de ledigheid van alle verkrijgingen van het schepsel? De wijste onder alle mensen en nochtans dikwijls daden doende over welke een dwaas zich zou schamen. Door de Heilige Geest gedreven in zijn spreukenboek de gezegendste en de leerzaamste onderwijzing gevende, en nochtans in zijn gedrag bijna al zijn eigen onderwijs verbrekende, en in rechtstreekse tegenstand handelend met iedere spreuk die hij het volk zoekt in te prenten. In vrede gezeten op de troon van zijn vader David, genietende al de genoegelijkheden welke rijkdom kan aanbrengen, voorzien van de genoegens waarin zich zijn gemoed kon verlustigen, en dan nog in zijn ouderdom gedrongen te zijn om op dat alles ijdelheid en kwelling des geestes te schrijven. In de dagen van zijn verval de bittere vruchten en van afwijkingen van God plukkende, en ons in zijn boek De Prediker, het welk de uitdrukking van zijn berouw schijnt te wezen, zijn eigen duur gekochte bevinding gevende van al de algehele ijdelheid en onbestendigheid van alle genietingen en verwachtingen van het schepsel, en tot de beschouwing gebracht dat geen bezitting zo waardig was als de vreze des Heren in het hart, in een gezegende beoefening en het getuigenis Gods in de ziel te hebben. Het was in deze verschillende bevindingen waar de koning Salomo had door te gaan, dat hij zulke lessen leerde als welke langs geen andere weg hem bekend konden worden. Het was niet tevergeefs dat zijn zinnelijke gemoed met zoveel genoegens omgeven was. Het was niet tevergeefs dat hij zich hoven en lusthoven maakte en zich vergaderende zangers en zangeressen, zodat hij, wat zijn ogen begeerden, hun niet onttrok en zijn hart niet van enige blijdschap onthield. Want toen hij zich wendde tot al zijn werken die zijn handen gemaakt hadden, en tot de arbeid die hij werkende gearbeid had, ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. En daarin was geen voordeel onder de zon. Hij heeft dus een baken voor ons opgericht, opdat wij met Gods zegen de ondiepte waarop hij geslagen werd, zouden vermijden. Een vuurtoren voor ons ontstoken, opdat wij niet onverhoeds en plotseling zouden vervallen op die klippen waarop zijn broze kiel zich zo menigmaal stootte. En mogen de Heilige Geest dat onderwijs verzegelen aan onze zielen, opdat wij vrij zouden gaan van die gevaarlijke rotspunten welke de Geest van God ons hier op deze kaart heeft opgetekend, en van zijn gevaarlijke vaart. Laat ik mij nu duidelijk uitdrukken, opdat niemand mij verkeerd begrijpt. Het staat voor mij vast dat Salomo een begenadigd mens was, en dat hij nu juicht voor de troon der heerlijkheid, maar de Heere liet hem toe veel dingen te doen, waardoor het duidelijk zou worden dat hij niets was dan een mens, en het welk bewijzen zou dat hij uit en van zichzelf onbekwaam was overeenkomstig die lessen van de goddelijke wijsheid te handelen, welke hij zelf ter onderwijs gegeven had. En wij hebben in hem een treffend voorbeeld hoe die rang en stand waarin hij geplaatst was, uitnemend geschikt was om hem, zonder de genadige bewaring des Heren, van die verzoekingen, waaraan hem juist zijn rijkdommen en staat blootstelden, weg te voeren, tot die toekomstige benauwdheden zijner ziel. Maar in dit doormengde pad der bevinding leerde hij een les waarvan de vrucht in dit hoofdstuk is opgetekend, namelijk dat de Vader de tijden en de gelegenheden in zijn eigen macht gesteld heeft. Salomo's bevinding gaf de vrije wil, die zich ook in zijn boezem schuil hield, een dodelijke steek, keerde de wijsheid van het schepsel het onderste boven, verbrak al zijn vleeselijke gerechtigheid in 1000 stukken en gaf hem een diepe overtuiging van de vrijmacht Gods, gelijk die heerste en regeerde over al zijn voornemens, woorden en werken. En bijgevolg kwam hij als de vrucht zijner wijsheid, welke hem als een persoonlijke bevinding was meegedeeld, tot dit plechtige besluit, dat alles zijn bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel zijn tijd heeft, dat deze tijden in Gods handen zijn en dat zij niet overijld gaan, dat ze niet vertraagd worden, dat ze niet afhangen van de bewegingen van het schepsel en dat ze niet dobberen met de rusteloze tijd van des mensen wil en voornemen, maar ze zijn alle vastgesteld in dit vrijmachtige raadsbesluit van Jehova en worden vervuld op zulk een ogenblik en op zodanige wijze, als het wel behagelijk is aan dien die alle dingen werkt naar de raad zijns willens. Maar het voorname punt waarbij ik onder Gods zegen deze avond uw aandacht wens te bepalen, is dat gedeelte van de bevindelijke waarheid, het welk in de woorden van onze tekst is voorgesteld, en bezien de geestelijke betekenis van die onderscheiden tijden, de uitverkorenen van God zijn gesteld. Ten eerste, een tijd om te doden. Ten tweede, een tijd om te genezen. 3. Een tijd om af te breken. 4. Een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen als vijfde. 6. Een tijd om te lachen. 7. Een tijd om te kermen. En 8. Een tijd om op te springen. Het werk der genade in de ziel kan verdeeld worden in twee verschillende werkingen van de geest Gods op het hart. De een is het schepsel af te breken en het in de nietigheid en de zelfverfoeiing voor God neer te doen vallen. En het andere is om de gekruiste Heere Jezus als God bovenal te prijzen in der eeuwigheid, te verhogen op de wrakken en de puinhopen van het schepsel. En deze twee lessen onderscheiden en nochtans voor zover tezamengaande als tot één middenpunt leidende, de heerlijkheid Gods in het zalig maken der ziel, schrijft de gezegende geest met kracht op ieder levend gemaakt vat der barmhartigheid, zeggende, er is een tijd om te doden, een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen, een tijd om te wenen, een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Ten eerste dan, een tijd om te doden. Er is dus een tijd om te doden, dat is, er is een tijd in Gods eeuwige raad vastgesteld, waarop in de conscientie van al de uitverkorenen het vonnis des doods zal worden bekend en gevoeld. Deze tijd kan niet worden verhaast, noch kan hij worden vertraagd of uitgesteld. Al de raadgevingen van ouders, al het onderwijs van leermeesters, al de leerredenen van evangeliedienaars, al het lezen van godsdienstige boeken kunnen die tijd niet verhaasten. En al de ellendige en rampzalige roekeloosheid en onheiligheid van ons boze harten, al de strikken en de verzoekingen waarin de Satan steeds onze voet zoekt in te verstrikken, al de listige hoogmoed, verwaandheid, huichelarij, ongeloof, eigengerechtigheid van onze zinnelijke gemoed, die hebben geen kracht om die tijd te doen achterblijven of te vertragen. De wijzers van dat uurwerk, waarvan de wil van God de veer is, en zijn besluiten de slinger, zijn buiten het bereik van menselijke vingers om die voor of achterwaarts te bewegen. Maar wij bemerken uit de tekst dat het doden voor het genezen gaat en het afbreken voor het opbouwen. En dat de uitverkorenen wenen voordat ze lachen en zij kermen voordat ze opspringen. En langs dit voetspoor beweegt zich de Heilige Geest en zijn gezegende wateren vlieten door dit kanaal. De eerste tijd dus waarvan de tekst spreekt is die gelegenheid wanneer de Heilige Geest de uitverkorenen in handen neemt om hen te doden. En hoe doodt hij hen? Door de geestelijkheid van Gods heilige wet met kracht aan hun conscientie toe te passen en zo het vonnis des doods in hun ziel te brengen. De Geest Gods, gebruikende de wet als een bediening der verdoemenis, om alle gerechtigheid van het schepsel af te snijden. Ieder vat van barmhartigheid moet, meer of minder, dit dodende werk in zijn conscientie ondervinden. Weliswaar, God heeft in zijn woord geen gewisse manier bepaald hoe het in ens mensen hart zal ingaan. Maar toch heeft hij stellig en beslist gezegd, er is een tijd om te doden. Dit moet op een geestelijke en bevindelijke wijze verstaan worden, tenzij wij geloven dat er een tijd is die het moorden wettigt. Nee. Zelfs de woorden die volgen, een tijd om te genezen, bewijzen dat hier van een geestelijk en niet van een natuurlijk doden gesproken wordt. De gedode ziel kan genezen worden, maar het gestorven lichaam niet. Maar indien iemand op een geestelijke wijze genezen wordt, voor hij op een geestelijke wijze is gedood geworden, en indien niemand de zonder gerechtigheid zal aanschouwen, dan alleen hij, over wie zij is opgegaan met haar genezende vleugelen, dan moet ieder vat der barmhartigheid naar de diepte van des geestes werk in zijn hart, weten wat het is om het vonnis des doods en der verdoemenis in zijn conscientie te hebben. Maar daar zullen er zijn die zeggen, hoe zal ik weten of ik op een geestelijke wijze gedood ben? Ik zal het u zeggen, hebt gij ook de uitwerkselen des doods ondervonden? Wanneer wij een lijk in een doodskist zien liggen, dan rijst de vraag niet bij ons op of dat lijk dood of levend is, want de bleke doodsgedaante geeft ons daaromtrent volkomen zekerheid. Dat doodskleurige gelaat, die oningezonken ogen, dat stijve, harde aangezicht, die hinderlijke reuk van een beginnende ontbinding, die zegt ons dat het leven weggevlogen is. Wij mogen te aangedaan zijn met vrezen of te angstvallig zijn om hun gewaarwordingen te verwonden, met aan bedroefde betrekkingen en nabestaanden te vragen welke ziekte of ongemak de oorzaak van het sterven was. Maar ons verstand zegt ons met onlogenbare bewijzen dat de leenman deze enge doodskist eens een levend mens was, maar nu stijf, ademloos en bewegingloos voor onze ogen ligt. Zo is het ook met de uitverkorene Gods. Wilt gij weten of gij gedood zijt? Onderzoek dan of gij de vruchten en de uitwerkselen van die doding in uw bevindt. Of de tekenen des doods over uw eigen gerechtigheid zich verspreiden. Is het vonnis van schuld en veroordeling met zijn volle gewicht en kracht in uw conscientie gedaald? Ziet gij niets meer in uzelf dan u van de toekomende toren kan verlossen? Bevindt gij u voor de vierschaar Gods een aangeklaagde en een schuldige misdadiger te zijn? Zijt gij tot hem gegaan, gelijk eenmaal de 6 stedelingen van Kabes tot onze Eduard de derde gingen, met koorden om hun halzen, slechts wachtende dat het vonnis des doods van des konings lippen zou gaan? Is al uw bevalligheid veranderd in verderving, zodat de stank derzelver in uw neusgaten is gekomen, en gij in het dal van Gochs menigte geweest zijt? Deze zijn de vruchten en de uitwerkselen van de dood. Ik geloof dat wij onze bevinding van deze geestelijke dood niet zozeer hebben af te meten naar de weg in welke wij gestorven zijn, dan wel naar de vruchten en de uitwerkselen die wij daarvan in onze zielen gevoeld hebben. Nu, gij kunt, ja, moet het onderscheidelijk en goed weten wanneer gij voor God komt, of gij dan tot hem nadert als een schuldig misdadiger, of als een bij hem aangenomen kind, of gij tot hem roemt, als een die het vonnis der verdoemenis in uw hart hebt, of dat gij in u hebt de zoete stem van het bloed van Jezus, sprekende in u betere dingen dan het bloed van Abel. Gij moest weten, indien gij met uzelf maar oprecht wilt handelen, of gij in plechtige ogenblikken een verwachting hebt op het rijk van eeuwig licht, vrede en liefde, dan of de duisternis der hel uw deel zal zijn. Gij moet weten of gij zwoegende zijt onder de geest der slavernij, of dat gij enige mate de gezegende vrijheid geniet, of gij in uw plechtige toenadering tot God toren en wraak in zijn aangezicht ziet en siddert en beeft onder zijn gefronste gelaat, dan of gij onder zijn goedkeurende toelachingen gekoesterd wordt. En deze zijn gewetenszaken, dit zijn dingen in de bevinding, welke niet kunnen omwonden, onkenbaar en gemeden worden door een levende ziel. Elk een die levend gemaakt is in de tederheid des harten, moet een inwendige getuigenis hebben, dat hij aan deze of gene zijde van de lijn staat. Een wedergeboren mens, wiens godsdienst zich dan alleen beweegt, wanneer de geest Gods hem aanraakt, en wiens geloof niet bestaat in de wijsheid van mensen, maar in de kracht Gods, die wil de inwendige onderwijzingen niet blinddoeken, nog verdonkeren, of zich daarvan afwenden tot onzekerheden en twijfelingen. De mens die enige bevinding van dat werk heeft, kan zich niet afkeren van datgene wat in het verborgene plaatsvindt, terwijl het geweten, hoewel een stille stem hebbende, nog tot een valse uitspraak kan omgekocht, nog tot de zwijgende instemming kan gedwongen worden. Hoewel het alleen inwendig spreekt, zo spreekt het nochtans met gezag. Alhoewel het, gelijk zijn auteur, zijn stem niet verheft op de straten, nochtans voert het een innerlijke getuigenis, aan de welke gehoor en onderwerping moet gegeven worden. Indien gij u dan gevoelt een arme, schuldige, ellendige misdadiger, veroordeeld ter dood, één die geen hoop ziet, om door vleeselijke of eigen gerechtigheid de toekomende toren te ontvlieden, maar één die veroordeeld in en walligende van zichzelf voor de rechtbank van die rechtvaardige God staat, die weet dit, indien gij deze dingen in u gevoelt, indien gij zucht en kermt en roept onder dezelfde zware last, dat het zwaar door uw hart gegaan is, en dat gij een tijd om te doden ondervonden hebt. Maar niet alleen wil God des mensen gerechtigheid, maar ook zijn hoogmoed doden. O die vervloekte hoogmoed, die altijd zijn hoofd in onze harten weer opsteekt, hoogmoed, die God wel van zijn troon zou willen vernederen, om er zelf op te gaan heersen. Hoogmoed, die zich niet ontziet de heiligste dingen met de voeten vertreden, opdat hij zelf zou worden verhoogd. Hoogmoed, die zich zowel de letter der waarheid als de afval ter spijze stelt. Hoogmoed, die zich zowel weet schuil te houden in de monnikenkap, als dat zij zich weet uit te breiden in de versierselen van een hoer. Hoogmoed, die zich kan omhoog heffen tot de hoogte van de schepsels heiligheid, maar zich ook kan wentelen in de vuilste riolen van alle onreinheid. Dat wanschapen schepsel in ons met zulke verslindende en niet onderscheidende gulzigheid bezielt, dat hoe meer het ontvangt, des te meer het verlangt, en zijn ziel wijd open doet als het graf, en gelijk de dood is, die niet zat wordt. Hoogmoed, die chameleon, die zich alle kleuren aanmatigt, die toneelspeler, die alle stukken weet uit te voeren, en die zich evenwel tot geen voorwerp of oogmerk bepaalt, dan alleen om zichzelf te verhogen en te verheerlijken. Daar is dan een tijd om die hoogmoed te doden. En o, welke snijdende wapens gebruikt de Heere soms om des mensen hoogmoed te doden? Hoe zal hij hem soms neerstorten in de diepte der tijdelijke armoede, opdat hij deze wereldse hoogmoed een steek zou geven? Hoe zal hij de ongerechtigheden van zijn jonkheid aan het licht brengen, opdat hij deze eigen gerechtige hoogmoed zou tuchtigen? Hoe zal hij zich terughouden, zodat de zonden uitbreken, zo niet openlijk, dan toch zo krachtig van binnen, dat doordringende overtuigingen zijn geestelijke hoogmoed zullen doden? En welke diepe ontdekking der innerlijke verdorvenheid, wat een opbreken van de fonteinen des groten afgronds! Welk een lijden in de kameren des beeldswerks zal de Heere soms gebruiken, om de wortel op te delven en de vezels af te snijden van die vergiftige boom, hoogmoed. De grote onderzoeker des harten ontleent dat aangeboren kwaad, dringt door het trillende en bloedende vlees, om daarin te snijden en volgt met zijn scherpe mes deszelfs menigvuldige wendingen en vertakkingen nauwkeurig na. Maar er is niet alleen een tijd om des mensen hoogmoed, maar alzo ook zijn wijsheid te doden, die te slachten en als het ware haar levensgeesten te doen opdrogen. Hoe bedriegelijk handelt deze onze geestelijke wijsheid, daar zij de blote en uitwendige kennis van de waarheid in de plaats zoekt te stellen van de onderwijzingen Gods in de ziel. En hoeveelen zijn op verschillende wijze al misleid geworden door op een eigen wijsheid te steunen, in plaats van zich dwazen voor de Heere te gevoelen en tot hem op te zien om zijn gezegende onderwijs. Maar de Heere zal deze wijsheid van het schepsel krachtdadig doden in de harten van zijn volk, door hen te brengen in die engten en moeilijkheden, in de scherpe en onderscheidende oefeningen, in die bittere en benauwende verzoekingen waar alle menselijke redeneringen sprakeloos staan, waar alle kennis en verstand bespottelijk en verbijsterd wordt bevonden, en de arm van het schepsel zo door een beroerte getroffen wordt, dat hij geen enige belofte uit het woord van God kan nemen, om zo aan de benauwde ziel ter vertroosting toe te passen. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, spreekt de Heere, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, maar hij zal er zich in beroemen dat zij gedood is, en hij daaruit geleerd heeft dat de Heere de wijzen achterwaarts doet keren en hun wetenschap verdwaast. De beste lessen worden in verdrukkingen geleerd. Nimmer leerde iemand iets tot zijn eigen voordeel, terwijl hij op een verheven berg stond. Het is de vallei van ootmoed en de nederigheid. Het is in tijden van benauwdheid, moeilijkheden, angsten, verwarringen en verzoekingen, dat een mens de verborgenheden der hemelse wijsheid leert, want daar leert hij zijn eigen dwaasheid te achten, en dat de Heere wijsheid geeft en uit zijn mond kennis en verstand komt. Het tweede punt, een tijd om te genezen. Maar het is niet alleen een werk van te doden. Indien God zijn volk doodt, dan is het om hen levend te maken. Indien hij hen verwondt, het is om hen te genezen. Indien hij hen vernedert, het is om hen te verhogen. Dan ter tijd kunnen wij het niet zien. Toen ik in radeloosheid van ziel verkeerde, dacht ik dat ik nooit het waarom zou kunnen begrijpen. En ik zei beide datzelfde tegen God. Het was mij onmogelijk het bedoelde einde op te merken. Daar was zulk een stikdonkere wolk over verspreid, dat ik mijn eigen gemoed ervan overtuigd was dat ik nooit tot de beschouwing zou komen van de redenen van deze bedeling. Maar ik ben ertoe gebracht om het waarom te zien en te aanschouwen de genadige goede tierenheid Gods over mij, daarin dat hij mij in die engten en moeilijkheden bracht, waardoor hij mijn verzuchtingen en kermingen tot zijn heilige oren uitlokte. Maar wanneer wij door deze oefeningen gaan, dan schijnt het ons toe alsof konden wij God bijna wel uitdagen, dat hij zelf daaruit geen goed kon voortbrengen, en dat de zaak te verkeerd stond dan dat hij die zelf zou kunnen effen maken. Zulke arme ellendelingen zijn wij, wanneer wij aan onszelf zijn overgelaten. Maar er is een tijd om te genezen, en voor en aleer die tijd komt, die is al in het gemoed Gods vastgesteld. En voordat die tijd dan komt, is er geen krachtige genezing. Wij mogen de medicijnmeester zoeken, gelijk Asa, toen hij krank was aan zijn voeten. Wij mogen gaan en enige pleisters van onze vrienden vragen. Wij mogen ons bewegen op de vleugels van onze leraars. Wij mogen onszelf zoeken wijs te maken dat wij enige vertroosting ontvangen hebben. We mogen enige teksten in ons binnenste zoeken op te zamelen. We mogen enige beloften gelovig pogen te omhelzen. We mogen ons best doen om onszelf te overtuigen dat wij genezen zijn. Maar desondanks breekt de oude melaatsheid telkens weer uit. Na al deze zelfgemaakte geloven zijn wij niet ongelijk aan een lichtgelovige kranke. die zich vanwege een diep gezeten ongemak naar een kwakzalver begeeft, maar wiens jammerklacht des te geweldiger uitbreekt wanneer die tijdelijke prikkeling van hooggeroemde geneesmiddelen heeft opgehouden. En dan vindt hij ieder teken verzwaard en zinkt dieper in moedeloosheid, omdat het middel, wat zijn genezing beloofde, de ziekte veel meer heeft verergerd. En zo is het ook wanneer de Heere u wezenlijk met ziekte slaat. Dan feilen al de middelen van uw kwakzalvers, en gij zult bij tijden gereed zijn om gelijk die arme krankzinnige in het gesticht bedlam de pleisters die men op uw wonden gelegd heeft af te scheuren, terwijl zij niets doen dan u te ontsteken. Gij voelt soms alsof gij nog met hen allen zult verloren raken, luid uitroepende: ze zijn allen ellendige vertroosters, nietige medicijnmeesters. Waarheden ziet gij duidelijk in de Bijbel, maar zij brengen u geen vertroosting aan. Daar zijn in uw geval genoegzaam passende beloften, maar zij brengen u geen troost aan. Kinderen Gods wandelende in de genieting van zoete openbaringen, maar zij kunnen u hun vertroosting niet meedelen. Bedienaars van het evangelie schetsen uw bevinding uit, maar zij worden door de Heilige Geest aan u niet gezegend. Predikers en onderwijzers verkondigen Christus als een algenoegzame zaligmaker, maar hij ontdekt zich niet als uw algenoegzame verlosser. En zo gaat gij maar voort, bevreesd zijnde dat de tijd nimmer zal komen wanneer de Heere enige vertroosting in uw ziel zal geven. Uzelf achtende voor een rampzalige en een goddeloze ellendeling die een belijdenis als gestoten is, maar niet het hoe weet. En dat weldra de dag zal aanbreken die u als een huichelaar zal ontdekken, tot de Heere roepende om een gezegende getuigenis, terwijl hij nimmer één woord spreekt. Uw bevinding in de schriften der waarheid trachtende te vinden, en evenwel ligt er zulke sluier over de Bijbel, dat gij onbekwaam zij daaruit iets zoets en geurigs voor u toe te eigenen. En nochtans is het u ondoenlijk om uw godsdienst op te geven. Gij wilt haar wegwerpen, en evenwel komt ze telkens weer vol benauwdheid en droefheid uit de kerk, komende zeggende: o, ik zal dat maar moeten nalaten, want ik verkrijg daar nooit enige vertroosting voor mijn ziel. Hoewel gij u daarvan niet kunt afhouden, terwijl gij u in huis ellendiger bevindt dan daar. Doch gij kunt de tijd niet verhaasten. De tijden en de gelegenheden heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Maar is de tijd om Sion genadig te zijn daar, dan zal niets en niemand, nog op aarde, nog in de hel, die tijd kunnen terughouden, evenmin als zij de zon in haar op- en ondergang kunnen verhinderen. Daar is dus een tijd om te genezen. En hoe wordt die genezing uitgewerkt? Door een zoete ontdekking van barmhartigheid aan de ziel, door de ogen des verstands te verlichten om Jezus te zien en door de Heilige Geest enigermate het geloof in het hart te hebben opgewekt, waardoor Christus wordt aangegrepen, omhelst in de toegenedenheid, mede betuigende door de Geest en van binnen verhoogd als de hoop der heerlijkheid. Niet dat ik geloof dat alle kinderen Gods dezelfde klare en treffende uitdrukkingen hebben, niet dat ik geloof dat al de gelovigen met gelijke beslistheid en gelijke zekerheid kunnen zeggen hoe Christus hun dierbaar werd. We lezen dikwijls de berichten die begenadigde mensen van des Heeren handelingen met hun zielen hebben gegeven en horen menigmaal de evangeliedienaars spreken van zeer klare en merkbare verlossingen. Dit zijn lichtende getuigen in de gemeente Gods. Hun bevinding is een gezegend getuigenis, en hun zoete genietingen en hemelse vertroostingen zijn zeer te begeren. Maar ik geloof dat het grootste gedeelte van Gods kinderen niet zo krachtdadig zijn verlost geworden, waardoor zij ten alle tijde het tot hun eigen vergenoeging kunnen vaststellen, dat zij van een eeuwig verderf gered zijn. Maar toch is er een onbeschrijfelijk gevoel van vergeving en vrede in hun hart geweest. Daar was een voorbijgaand bezoek van barmhartigheid die gelijk een wolk, welke schielijk door het uitspansel zweefde en enige verfrissende regen liet vallen, waardoor voor een ogenblik de lucht werd verkoeld, de bloemen hun geurigheid uitspreiden, de druppels zich aan ieders blad hechten en het gras deed opspringen met vernieuwde groenigheid. Maar de volgende dag was niet gekomen en de regen opgedroogd of de bloemen lieten hun hoofden weer hangen. Het gras was verzengd en verwelkt en alles schijnt onder de vernieuwde hitte te zwoegen. Zo doortrekkende en voorbijgaande was de wolk in haar uitwerkselen. En zo is het bij menig der kinderen Gods, die een getuigenis van de Heere hebben ontvangen. Zijn gunst was gelijk de wolk eens spade regen, zo kort en zo voorbijgaande, dat, hoewel vergezeld gaande met ware en wezenlijke evangelische uitwerkingen, hoewel de dauwdruppels van barmhartigheid zich een tijd verspreidden, zij weldra opgedroogd waren door de hitte van de verzoeking en weggevaagd door de winden die uit de vier hoeken der aarde zich daartegen verhieven. En het is deze spoedige verstrooiing der genieting, deze haastige opdroging van de dauw, het welk velen van Gods kinderen zich angstvallig en ernstig doet afvragen, of de vertroosting haar oorsprong uit de hemel had of niet. Trouwens, door des Christens ganse leven is er gedurig een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Wij lezen soms in boeken en horen in gezelschappen een dergelijke bevinding. Daar werd in de ziel een werk der genade begonnen met zeer krachtige overtuigingen van zonde, en ze werd bijna gebracht tot de rand van de afgrond. En toen beliefde het de Heere Jezus zich wonderlijk aan de ziel te ontdekken, zijn verzoenende bloed aan de conscientie toe te passen en een gezegende openbaring van Gods liefde aan de ziel mee te delen. En wat was het gevolg? Indien wij hun bericht mogen vertrouwen en zij ons op zichzelf niet bedriegen, of zo wij hun staat niet verkeerd verstaan, dan bezitten zij hun onveranderlijke verzekering gedurende hun vreemdelingschap op deze aarde. Zonde en Satan benauwen nog verwonden hen. Het vlees houdt zich stil en bedaard, gelijk de zee in de zomer, zonder zich in een gramme storm van gisting en opstand te verheffen. De zeevogels van twijfelingen en vrezen fladderen nooit met gieren rondom hen, als voorlopers van een storm. Maar de koelte van goddelijke gunst vult bestendig hun zeilen en voert hen zo lang voort totdat zij de haven van eindeloze rust binnenlopen. Maar is dit bestaanbaar met de schriften der waarheid? Stelt ons het woord van God het pad van een christen niet voor als een pad van beproevingen en verzoekingen? Kan een levende ziel ooit door menigerlei tonelen gaan zonder op een bevindelijke wijze in zijn gevoel gedood te zijn? Kenmerkt het leven van de christen zich niet met een doormengde bevinding? Geeft de Heilige Schrift ons ergens de minste aanleiding om te geloven dat een mens kan gezegd worden te wandelen in de voetstappen van een verzochte leidende Heere, die gedurende maanden en jaren op zijn gemak is in Sion, zonder enige benauwdheid, oefeningen, smarten of droefheden der ziel te ondervinden? David, die was daar nooit. Jeremia, die kende dat niet. En Paulus wist er niets van. Heman ondervond het tegendeel. Asaf, die had het ook anders geleerd. Gij zult onder al de heiligen Gods, wien bevinding in de Bijbel is opgetekend, niet één vinden die daar was. Integendeel was hun pad vol wisselingen en veranderingen, nu neer en dan opgaande, soms treurend en dan weer blij, maar nimmer een lange tijd op een onveranderlijke plek. De geest des Heren, die dit grote werk in de harten van Gods volk voortzet, werkt steeds in twee verschillende wegen aan hun zielen. Jeremia was een profeet des Heren, en in de last hem opgedragen lezen wij dat hij gesteld was over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Dat was het ene gedeelte van zijn bediening. Het andere was ook om te bouwen en te planten. Deze twee onderscheiden werkingen moesten door zijn zending in haar geheel lopen, Zij waren de last des Heren, die hem bij de eerste roeping tot de profetische bediening op de schouders gelegd werd. En dat bleef zo door zijn ganse bediening, zijnde een tijdruimte van meer dan 40 jaar. En volbracht hij die last door slechts nu eens af te breken en dan weer op te bouwen? Was zijn gehele bediening niet gelijk blijkt uit de profetieën die in het boek naar zijn naam genoemd zijn opgetekend? Een gedurige afbreking aan de ene zijde en een opbouwen aan de andere zijde? Evenzo is het gelegen met de bediening van de Geest des Heren in een vat der barmhartigheid. Hij is gedurig dodende, gedurig genezende, gedurig neerwerpende, gedurig oprichtende, nu eens de ziel leggende in het stof van zelfverfoeiing, en dan weer lieflijk opbouwende in Christus. Een tijd om af te breken. Nou, wij gaan nu voor tot een andere tijd om een tijd om af te breken, ten derde. De uitdrukking afbreken geeft te kennen dat er een gebouw is, het welk omvergeworpen moet worden. En welk gebouw is dat? Het is dat grootste gesticht, het welk de Satan en het vlees in samenspanning oprichten tegenover God. Dat Babel, het welk met uitgehouwen stenen en lijm gebouwd is, opdat zijn top de hemel zou bereiken. Maar er is een tijd in Gods hand om dit door de verenigde krachten van de Satan en van onze eigen harten opgerichte Babel af te breken. Hebben wij niet allen in onze onderscheiden wegen de een of de andere geliefde afgod opgericht? Iets waar zich onze genegenheden naar uitstrekken, iets dat onze gedachten bezighoudt, iets waaraan wij al de vermogens van ons gemoed wijden, iets waarop wij nacht en dag bereidwillig zouden willen arbeiden en zwoegen? Het zij geld, of vermogen, of achting van mensen, of eerzucht, of werelds gemak, of letterkennis. Er was een verborgen oprichting van het eigen zelf in één of meerdere verschillende vormen en een neerbuigen daarvoor als onze afgod. De ambachtsman maakt het geld tot zijn god. De wellustige maakt de begeerlijkheden des vleestes tot zijn god. De hoogmoedige stelt zijn aanbiddelijke eigen ik tot zijn god. Eigen gerechtigheid is de god van de Farizeeën. Vrije wil, de god van de Arminianen. Dorre leerbespiegelingen is de god van de Calvinisten. Verdraaiing van schriftuurlijke waarheid is de god van de Antinomianen. Allen, hoe ver zij ook kunnen verschillen in het voorwerp van hun afgodische eerbewijzen, stemmen op de een of de andere wijze hierin overeen, dat ze bij voorkeur hun hoogachting en toegenegenheid aan hun bijzondere afgod geven. Boven de enige ware God van Israël. Maar er is een tijd om deze afgoden door onze gevallen natuur opgericht af te breken. En hebben wij niet enige mate dit afbreken ondervonden, beide uit en inwendig, zijn onze afgoden niet enigszins voor onze ogen verbrijzeld, onze uitzichten voor dit leven afgesneden en vernietigd. Onze luchtige voorstellen van aards geluk en onze bekoorlijke lusthoven opgelost in een niet. Onze schepselen hoop verijdeld, onze jeugdige hartstochten verzengd en de voorwerpen waarvan wij zulk een tedere hoop koesteren, dat zij onze gedurige oogst van genoegen zou opleveren voor onze ogen weggenomen? En is alzo onze godsdienst niet mede afgebroken met de dingen van deze wereld? Onze goede denkbeelden van onszelf, onze godsvrucht en heiligheid, onze rusten op teksten van de Heilige Schrift, onze goede denkvermogens, of ons steunen op de mening van anderen, onze wijsheid, onze kennis, ons verstand en onze bekwaamheden, ons goed gedrag en onze oprechtheid, zijn zij niet allen afgebroken en tot een puinhoop voor onze ogen gemaakt, zodat wij tot deze plek gebracht zijn? Niet één steen op de andere gelaten te hebben die nog in zijn oude standplaats ligt? Maar er is een tijd om af te breken. Die tijd kan niet worden vertraagd nog verhaast. Al gaat gij ook onder de meest harddoorzoekende leraars op. Zo zult gij toch werkelijk niet afgebroken worden, totdat de Heere zelf daartoe zijn handen uitsteekt. Gij moogt uzelf opwekken en verheugen in voorspoed en gemak en zeggen, hai, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. en zo wandelen in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij u ontstoken hebt? Maar wanneer dan de rukwind van des Heeren gramschap dit tijdelijke vuur uitblust, zult gij geen scherf vinden om vuur uit de haard te nemen. Gij moogt misschien denken dat gij dit alreeds genoegzaam zijt doorgegaan, en dat er aan de herhaling van dit werk der vernieling en afbreking geen behoefte bestaat. Maar indien gij een van Gods kinderen zijt, zo zult gij alweder en weder afgebroken worden, beide uit en inwendig. In uw uitzichten, uw verwachtingen en uw afgoderijen, zowel als in uw gestalte en geest voor God. Gij zult nooit een zoete gemeenschap met Jezus ondervinden, totdat uw hart verbroken is, om hem als een gebroken hart de Heer te ontvangen. Gij zult nooit een tederheid en een medegevoel hebben met een stervende zaligmaker, totdat uw geest in uw binnenste boetvaardig is gemaakt, waardoor gij kunt zien op en geloven in een gefolterde Jezus. Doch, terwijl gij door deze oefeningen gaat, schijnt gij geen greintje godsdienst te bezitten, en niets in uw ziel te hebben waarvan gij zeggen kunt, dit is het werk des Heren. Ik ben verzekerd dat ik een kind van God ben. Ik gevoel de geest der aanneming in mij, ik heb een getuigenis in mij, welke de duivel zelf niet zou kunnen tegenspreken. Hier is een Ebenezer, welke ik met grootste vermaak kan beschouwen en zien, dat God zelf die in mijn ziel heeft opgericht. Nee, zegt gij, wat ik eens meende godsdienst te zijn, dat zie ik nu, dat het gans geen godsdienst was. Wat ik eens hoog schatte, daar heb ik nu een wallig aan. Waar ik eens op kon leunen en mijn ziel mee kon ondersteunen en mij veilig waande voor de eeuwigheid, zie ik nu, dat het slechts bedriegerij des vleeses en misleiding van de Satan was. Voor al mijn zonden schijnt mijn belijdenis de grootste te zijn. Beschouw ik de op straat wandelende hoer, dan denk ik dat zij het koninkrijk Gods nader is dan ik. Ik kan zien op hen die in openbare goddeloosheid leven, en ik gevoel dat hun zonden niet zijn gelijk de mijne, want ik ben een verwaand belijder geweest. Ik heb de heilige dingen Gods met onheilige handen aangeroerd. Gods volk heeft veel hogere gedachten van mij gekoesterd dan hiertoe enige reden was. Ik heb mij onder het godsgeslacht begeven, ik ben lidmaat van de kerk geworden en ik ben deelgenoot van ordinanties. Ik ben voor een kind van God aangezien en als zodanig behandeld. En nu vrees ik dat ik geen greintje godsdienst, geen sprankje levende godzaligheid bezit. En o, mijn zaak schijnt zoveel vreselijker te zijn dan van iemand waarvan ik ooit las of hoorde, zodat ik bij tijden bevreesd ben of niet Gods wraak over mij zal losgelaten worden en de orkanen van zijn woede mij in de hel zullen slepen. Dit zijn enige van de gewaarwordingen van een verbroken ziel. Waart gij daar ooit, mijn vrienden? Greep God zelf ooit uw harten aan, waardoor uw sierlijkheid veranderde in verderving? Ik wil hiermee niet zeggen dat allen tot dezelfde diepte van zelfverfoeiing verbroken worden, maar toch... Gij kunt niets weten van opgebouwd te zijn, tenzij gij enigermate zij afgebroken. Want de tijd om af te breken gaat voor de tijd om op te bouwen. Daar is dus een tijd om af te breken, want God zal nooit zijn heerlijke tempel op een verdorven fundament stellen. Wie zou eraan denken om een paleis op de muren van een hut te bouwen? Wie zou schone kolommen van marmer en al die kostelijke versierselen van het verblijf van een koning stellen boven de hut van een arme? Zou zulke een ellendige hut het koninklijke paleis niet schenden en bevlekken? Werp haar weg, ontdoe het gezicht van haar, het is een kwelling voor des konings ogen. Alzo is het met onze armelijke godsdienst, onze bouwvallen van eigen gerechtigheid, ons hutje van vleeselijke wijsheid en van de schepsels vermogen. Ze moet afgebroken, voor het gezicht weggenomen, ten enenmale weggevaagd worden. Dat is het lot, het welk onze eigen godsdienst van God te wachten heeft. Ik mag geloven dat God zoiets aan mijn godsdienst gedaan heeft, en omdat ik weet hoe gemakkelijk de duivel mij in verleden tijden verblindde, daarom ijver ik steeds zo om de godsdienst van anderen af te breken, en wetende op welk bedrog en welke misleiding ik wel steunde, Voor de Heere mij vernederde, zo doet dit mij gelijk de blinde en de geketende Simson, de handen uitstrekken naar de pilaren van de tempel van des mensen eigen gerechtigheid, opdat ik die op de hoofden van de afgoden dienaars zou doen neerstorten. Ons vierde punt. Een tijd om te bouwen. Evenwel, er is ook een tijd om te bouwen. Dit opbouwen is geheel en alleen in Christus onder de bewerking van de gezegende geest. Maar welk opbouwen in Christus kan er wezen, tenzij het schepsel niet is vernederd? Wat heeft Jezus als een algenoegzame zaligmaker te doen met iemand die vaststaat in zijn eigen sterkten en eigen gerechtigheid? Zulk een heeft geen behoefte aan Jezus Christus. Hij is hem slechts een denkbeeldige zaligmaker. Hij ziet Christus alleen in de Bijbel. Hij heeft slechts enige duistere denkbeelden daaromtrent in zijn gemoed. Maar wat aangaat de bevindelijke kennis die Jezus aan de zielen meedeelt, door zichzelf aan hen te openbaren, of de zoete gemeenschap met hem door de ontdekking zijner liefde, daar weet hij niets van. Ja, hij kan niets op een bevindelijke wijze van Jezus weten, totdat hij in deze oefening der ziel gebracht is, aan welke en aan welke alleen Christus gepast is. Maar wanneer de Heilige Geest eens mensen godsdienst heeft afgebroken, begint hij op te bouwen. En gelijk het zijn verbondsbediening is, het uit de dingen van Christus te nemen en aan de ziel bekend te maken, zo zal hij hem alleen opbouwen door hem een gezicht te geven van Jezus, door hem aan te tonen dat alle zaligmakende godsdienst van het begin tot het einde bestaat in een bevindelijke kennis en een omgang met Christus, dat al zijn gerechtigheid in Christus is, dat hij alleen aannemelijk is in Christus, dat al zijn wijsheid voortkomt uit Christus. Dat alles wat hij in de tijd op een geestelijke wijze is en alles wat hij zal zijn in de eeuwigheid, voortvloeit uit de vereniging met Christus. Wanneer hij dan des mensen conscientie op een aangename wijze overreedt, dat hij een aandeel heeft aan Christus, wanneer hij op een zachte wijze het hart influistert dat hij volmaakt is in Christus, dan bouwt hij hem op. De tempel verrijst als in één ogenblik, hij wordt niet al werkende samengesteld. Het gaat niet gelijk de oude tempel, met welke stichting jaren voorbij gingen, en die samengesteld werd door steen op steen te leggen, hoewel hamers, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. Maar op het ogenblik dat God de Heilige Geest, de Heere des tempels, ontdekt en bekend maakt, wordt de tempel geopend om hem te ontvangen en plaats te geven in al zijn schone gedeelten en volmaakte harmonie. Wanneer de ziel opgebouwd is in Christus, behoeft zij geen andere godsdienst dan Christus te kennen en de kracht zijner opstanding. Zij behoeft geen andere gerechtigheid ter aanbeveling bij God, zij behoeft geen andere zaligheid, nog eretitel, om eeuwig gelukzalig te zijn. Zij behoeft geen andere hoop dan die welke Jezus zo lieflijk meedeelt, geen ander geloof dan dat het welk Jezus zo zegenrijk geeft, geen andere liefde dan die welke hij genadig in haar wil uitstorten. Gekruist zijnde met Christus, zo leeft de zondaar met Christus, en de hoofdsom en het wezen zijner godsdienst is om te leven door het geloof des Zoons Gods. De godsdienst die de Heilige Geest voor en in ons werkt is gebracht te zijn tot het genot van het zoete getuigenis dat wij van Christus zijn en dat Christus de onze is. En dan, door de zelfverbevindelijke en gevoelige uitwerkselen in onze zielen, vernederd te zijn in onze eigen ogen, beschaamd naar onze eigen schatting, onze conscienties vertederd en van vuilheid en schuld gereinigd te hebben en onze verzuchtingen te ontlasten ter ere, prijs en zegening van zijn heilige naam. Wie ziet nu niet welk een verschil er is tussen dit en het opbouwen naar de Arminiaanse wijze aan de ene en vervolgens de dode Calvinistische manier aan de andere zijde? De Arminianen zeggen: gij moet bidden, streven en uw best doen. Gij moet werkzaam zijn in Gods zaken, gij moet meewerken aan de uitbreiding van het uitwendige koninkrijk Gods op aarde. Gij moet zo en zo doen, opdat gij op de een of andere manier uzelf gepast maakt, de genade Gods te ontvangen. De droge en de dorre Calvinist, die zegt weer, weg met uw twijfelingen en vrezen, wij gedogen niets van die oude prullen. Waar vindt gij hoop in de Bijbel? De gelovigen hebben zich te verblijden ten alle tijd en hebben niets met dat zuchten en kerben te maken. Het evangelie is alleen vrijheid en vrede, Christus is alles. Alles in allen, en daarom weg met al uw prullen van bevinding. En zo verwerpen deze het werk van Christus ter vervanging van des schepsels eigen gerechtigheid en geen vernederen het werk van de Heilige Geest in de ziel, om een denkbeeldige Christus op te bouwen. Maar het werk van Gods Geest strekt zich uit om het schepsel te vernederen, het tot niets te brengen, en het in verfoeiing en walging van zichzelf te verpletteren, opdat hij daardoor alles zou uitdrijven en wegnemen waar het schepsel op zou kunnen steunen. Gelijk een medicijnmeester zijn lancet in de verzwering steekt en de bloedige etten eruit drijft om een volmaakte genezing uit te werken, alzo duwt de Heilige Geest des Heren zijn scherpe zwaard in het hart om de inwendige verdorvenheid uit te laten. En nooit zal de wond genezen worden totdat hij haar door en door onderzocht en doorboord heeft. En wanneer hij het hart heeft ontbloot, geneest hij het door daarin te gieten de balsem van het bloed van Jezus Christus, het welk door de toepassing des geestes van alle zonden reinigt. Maar, gelijk al van tevoren opgemerkt, dit afbreken en opbouwen gaat met des christens leven gelijkelijk voort. Verheft zich de hoogmoed, hij moet afgebroken worden. Als de eigen gerechtigheid haar hoofd opsteekt, zij moet er nedergebracht worden. Als de wijsheid van het schepsel zich verheft tegenover de wijsheid Gods, zij moet vernederd en verpletterd worden, zodat het werk des geestes gedurig voortgaande in de conscientie van een wedergeboren mens is af te breken en te bouwen, en alweder af te breken en op te bouwen. Wanneer wij vernederd zijn, zal hij ons verheffen. Wanneer wij verheven zijn, zo zal hij ons vernederen. Wanneer wij in het geheim onszelf verhogen, zal hij ons zulk een gezicht van ons ontzaglijk bederf en ontaarding geven, waardoor hij ons in het stof neerlegt. En wanneer wij vervuld zijn van schuld en zelfveroordeling, zal hij soms ons opheffen door een ontdekking der zaligheid door het bloed des lams, zodat de geest des Heren deze tweevoudige werkingen in de harten en de consciënties van Gods kinderen voortbrengende, steeds zal afbreken waar dat noodzakelijk is en opbouwen wanneer dat behoefte is. En zo maakt hij hen op zijn eigen tijd en wijze gepast en bekwaam voor Jezus zowel als dat hij hun zielen met de liefde van Jezus vervult. Ten vijfde, een tijd om te wenen. Maar er is dan een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Of meent gij dat een mens slechts eenmaal in zijn leven zal wenen? Is niet het ganse leven van de christen meer of minder gekenmerkt en vergezeld met wenen? Gaat het treuren niet gelijk met het bestaan in deze lemen tabernakel? Want de mens is geboren tot droefheid, gelijk de spranken om opwaarts te vliegen. Want gelijk met eens Christens leven gelijkelijk gaat een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen, zo is er een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Levende zielen zullen menige wenenstijden kennen, ze zullen menigmaal te zuchten en te roepen hebben over hun boze harten. Met tranen van goddelijke droefheid hun afwijkingen van God betreuren, te wenen over hun verbroken afgoden, verwelkte hopen en bedorven vooruitzichten, te wenen van de geest Gods zo bedroefd te hebben door ongehoorzaamheid, vleeselijkheid en wereldsgezindheid, vermurmd te zijn in boetvaardigheid aan de voeten van een stervende Jezus, om zo enigermate geleid te zijn in de paden waarin Jezus wandelde, als een man van smarten en verzocht in krankheden. Zij zullen te bewenen hebben de afval van die vrienden, wie zij beschouwden als veel geschikter en nader aan het koninkrijk van God dan zijzelf. Te wenen over de wrede pijlen van lastering, welke door de naamchristenen op hen geschoten worden. Te treuren over de lage staat van Sion, dat er zo weinigen zijn, die in waarheid de Heere aannemelijk dienen in eerbied en godvruchtigheid, en de leer in alle dingen versieren. Maar boven alles zullen zij te bewenen hebben de inwendige afgoderijen van hun vuile en boze natuur, dat zij dien God, welke zij begeren te dienen, aan te kleven en lief te hebben, met zulk een smaad en hoon hebben bejegend, dat zij zich zo gedurig afkeren van en minachten die zaligmaker die hun kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. En dat zij zo weinig in hun gemoed dragen die leiding en onderwijzing, welke hun door de Heilige Geest is meegedeeld geworden. Ach, het is zo gedurig een wenenstijd voor Gods kinderen. Er is een gestalte van het gemoed in zielsbevinding boven alle andere begeerlijk. Het is te wenen aan Jezus' voeten. Wij hebben in Gods woord 2 voorbeelden van de openbaring des Heren aan diegenen welke wenende waren. Het ene is de vrouw die een zondares was, die achter hem stond en zijn voeten met haar tranen afwaste. Het andere dat van Maria Magdalena, die buiten aan het graf stond, wenende. O, hoe verschillend is die wenende, kuise geest van de levende ziel, van de verharde, toegeschroeide vermetelheid van een hoovaardige belijder. Hoeveel verschil is er tussen de gewaarwordingen van een verbroken hartekind van God en de lichtvaardigheid, beuzelachtigheid, ijdelheid en wereldsgezindheid van honderden die nog een belijdenis der godsdienst maken. Hoe onderscheiden is een treurende gelovige, wenende in zijn verborgen afzonderingen over zijn snode afwijkingen, van een roekeloze belijder die zichzelf in al zijn verrichtingen zoekt te rechtvaardigen, die de zonde gering acht en die, hoe slordig en onbestaanbaar ook zijn levenswandel zij, zijn geweten daaronder nooit treurende en verwond gevoelde. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar er is ten zesde een tijd om te lachen. Niet vleeselijk, niet met ijdele vrolijkheid en beuzelachtigheid, dat bedoelt de geest van God hier niet, maar te lachen gelijk Sarah lachte, toen zij haar tedere Isaac op haar schoot had, te lachen gelijk Hanna, toen haar aangezicht niet meer droevig was, te lachen gelijk die welkers mond vervuld werd met lachen en hun tong met gejuich, Psalm 126. Te lachen als een die de strikken en de listen zijnde vijanden verbroken en verijdeld ziet. Dit lachen is niet een lachen uit onheilige wispelturigheid, maar dat, het welk de Heere zelf aanwijst als hij zegt, zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Het geestelijke lachen is een inwendig lachen als een antwoord en een weerkaatsing van de vriendelijke toelachingen Gods. Een lachen op het zien dat de Satan is bedrogen en zijn verzoekingen omvergeworpen, dat de weg langs welke de Heer ons geleid heeft, hoewel het voor onze verborgenheid was, een weg was tot heerlijkheid van Hem. O, hoe verschillend is dit inwendige lachen des geestes van het uitwendige lachen des aangezichts. Hoe verschillend is het dus in de binnenkameren te lachen vanwege de toelachingen eener vriendelijke groet, of te lachen uit smaak in een uitval door vleeselijkheid en lichtvaardigheid des harten. Van het vleeselijke lachen en de wellustige vrolijkheid heeft Salomo in waarheid gezegd dat het onzinnigheid is. Het onbetamelijk lachen van een krankzinnige. Maar heimelijk te lachen, omdat de Heere toelacht het inwendig in de geest uit te schateren, omdat wij zien hoe de Satan zijn strikken gespannen had en de Heer ons verlost heeft. Te lachen over de vijand, daar wij zien hoe al zijn arbeid en krijgslist verijdeld zijn geworden, is het lachen in navolging van de jonkvrouw der dochter van Sion, die Sanherib verachtte en hem uitlachte met versmading. Zo is dus het inwendige lachen in de eenzaamheid en de heimelijkheid in de geest, zeer verschillend van de uitzinnige schampere lach van een in zichzelf behagen scheppend vernuft. En hoe wij ook een onbetamelijke wispelturigheid en vrolijkheid mogen verraden, dit geestelijk lachen is dat, hetwelk de gezegende geest alleen bevestigt. En eindelijk, daar is ook ten zevende een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. En waarlijk, wij hebben wel te kermen over onze ellendige harten, dat wij zo vleeselijk, zo ongevoelig en zo aardsgezind zijn, dat we zo weinig kracht hebben om te weerstaan onze boze en kwade genegenheden, die zo gedurig naar de overhand staan en zoeken. Te kermen over onze lichtvaardigheid, onze beuzelachtigheid, onze ledigheid en onze ijdelheid. Te kermen over de woorden die, hetzij wij het willen of niet, onze mond ontvloeien. Te kermen over de onstandvastigheid van onze wandel in het enge en nauwe pad en te kermen over onze menigvuldige struikelingen, afwijkingen en verborgen afkeringen van de Heere. Dit is het kermen, kermen in het verborgen, het kermen voor de Heere, het kermen te middernacht, in de eenzaamheid als wij alleen zitten of gaan, omdat de hand Gods op ons is. En ten achtste, ten laatste, is er dan een tijd om op te springen. En er is een tijd om op te springen, niet met vleeselijk feestvieren in middernachtelijke danspartijen, niet met de vermakelijkheden welke de duivel heeft uitgedacht om de ziel ten eeuwig verderf te slepen, maar er is een tijd om op te springen zoals David voor de ark Gods huppelde. Niet te dansen gelijk de dochter van Herodias, maar gelijk Mirjam aan de oevers van de Rode Zee. Niet het springen en dansen gelijk de kinderen Israëls rondom het gouden kalf, maar van de jonkvrouw Israëls die uitgaat met de rij der spelenden. Het dansen waarvan de psalmist spreekt, gij hebt mijn weeklagen veranderd in een rij, dat is op te springen met inwendige vreugde, in de ziel op te springen bij des Heeren tegenwoordigheid, gelijk de ongeboren Johannes de Doper opsprong in zijn moeders lichaam, op te springen voor de Heere met verheuging des geestes en zulk een krachtige beroering van binnen te voelen alsof het hart hulde wilde bewijzen in de boezem. Zijt gij, wanneer de Heere een zoet woord van vertroosting in uw conscientie droop, nooit gewaar geworden dat een ontroering uw binnenste daaronder vervulde en hoe gij door zulk een inwendige klopping der ziel een inwendig opspringen des harten in uw boezem op een geestelijke wijze wel kunt dansen voor de Heere, alhoewel het nimmer een lid uws lichaams aandeed of uitbrak in uitwendige gebaren? Deze dan is de weg waarin de gelovigen nu opspringen, niet met vleeselijke vrolijkheid, of met een dartel en weelderig trippelen met de voeten, niet met een goddeloos gefeest, maar naar de inwendige geest voor God, dansende en springende met vreugde tot eer en heerlijkheid zijns naams. Dat de kinderen Sions zich verheugen over hun koning, dat zij zijn naam loven op de fluit en dat zij hem psalm zingen op de trommel en de harp, psalm 149. Maar deze tijden en gelegenheden zijn in des Vaders hand, en wat God samengevoegd heeft, dat kan geen mens scheiden. Spreek nimmer van genezing, zolang gij niet weet te spreken van een doding. En denk niet om opgebouwd te zijn, totdat gij zijt afgebroken geweest. En verwacht nooit van te zullen lachen, totdat gij geleerd hebt om te wenen. En hoop niet op te springen, totdat gij weet wat het kermen is. Alleen zij, die door God zijn onderwezen, kennen deze dingen in hun wezenlijke bevinding. En vroeger of later zal, elk naar zijn mate, het gehele vrijgekochte Sions geslacht door de Heilige Geest daarin worden geleid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.